Welkom bij aflevering 29 van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf.com/zenenzo. Dit is het tweede deel van het gesprek dat ik had met Jan Klungers. Hij is zenleraar van de Zen in Salland Sangha en een groot natuurliefhebber. Hij was tot zijn 52e actief als leidinggevende binnen de GGZ, totdat een zeldzame erfelijke ziekte hem in de ziektewet deed belanden. Ondanks zijn beperkte mobiliteit organiseert hij regelmatig stiltewandelingen langs de IJssel bij Deventer. Omdat ik graag eens wilde buitenspelen met Zen en Zo, heb ik met Jan op een heerlijke zonnige ochtend afgesproken bij de uiterwaarden van de IJssel, waar Jan zich verplaatst per scootmobiel en ik met hem meewandel. Jan wilde niet alleen praten over de natuur, maar mij de natuur ook echt laten ervaren. En daarom gaf hij me een speciale opdracht.
Ik wil je graag het bos insturen. Of het weideland, net waar je op dat moment tegenkomt. Ik hou je in de gaten van een afstand, zodat ik nauwelijks merkbaar aanwezig ben, of misschien wel helemaal niet, zodat je niet verdwaalt. En ik ga je na een kwartier wel opzoeken. En dan ga je een beetje vrij ronddwalen door dat gebied. En let maar eens op, als je in gedachten verzonken raakt, dan laat je je ogen vallen op de grond, ga je naar de grond kijken. En daarmee sluit je je dus eigenlijk af. De bedoeling is nu dat je elke keer als je dat doet, dat je dat herkent en dat je teruggaat naar wakker aanwezig zijn. En dat betekent, kijk in de verte, dus zintuigcontact houden op de manier alsof de wereld jou aankijkt. Dat is alles. Dat doe je zo eens een kwartiertje. Dan zoek ik jou op en dan ben ik heel benieuwd wat dat doet met je geest.
En ik mag het opnameapparaat niet meenemen.
Nee, dat leidt af. Dat leidt af. Dan ben je niet met de natuur om je heen bezig. Dus dan gaan we achteraf gaan we horen wat je tegengekomen bent.
Oké.
Ja?
Ja, is goed. Ik heb een beetje gesmokkeld, want ik heb mijn recorder wel achtergelaten. Maar met mijn telefoon kan ik het omgevingsgeluid ook opnemen. Ja, je had me die opdracht gegeven, ja, om een kwartier echt met al je zintuigen open te lopen door dit gebied. En zodra je merkt dat je in gedachten vastraakt, dat je dan weer je blik naar buiten richt. En je gaf de instructie mee alsof de wereld jou aankijkt.
Ja.
En dat vond ik heel mooi. En nou is het grappige hier, er zijn ook veel dieren, zoals die Schotse hooglanders. Die mooie bruine, roodbruine koeien met die grote horens die we daar ook zien. En ganzen en zwanen. Dus die illusie had ik, dat de dieren mij, in ieder geval de koeien, de dieren mij ook aankeken.
Ja, doen ze ook. Ze houden je in de gaten, hoor.
Dus dat was in die zin behulpzaam. Maar ik begon een glimp te zien van wat voor ervaring dat zou kunnen opleveren. Het was dat ik het iets te kort deed, want ik heb natuurlijk maar een kwartiertje gedaan. En normaal laat je mensen dat veel langer doen, hè?
Ja. Bij een stiltewandeling laat ik ze dat drie kwartier doen. Maar het is ook per persoon verschillend. De een zit er heel snel in en de ander heeft wat meer tijd nodig. Dus dat is per persoon ook heel verschillend. Maar wat ik er zo fijn aan vind, is ook dat als ik mijn blik naar buiten richt, dat niet is de tegenstelling in mij en buiten mij, maar dat het één ervaring wordt.
Ja, precies.
Waar niet meer in de beleving, in de ervaring, de opsplitsing is, ik en de rest van de wereld.
Dat is een soort ultieme jezelf vergeten.
Ja, precies.
En dan kom je in een heel ander soort contact met je omgeving.
Ja.
Dat is ook een beetje, als ik nou in Ton Lathouwers woorden zou spreken, een soort genademoment.
Ja, het is een genademoment, maar het is ook iets, je kan het niet afdwingen, maar als je op een gegeven moment weet wat je moet laten, om dat toe te laten, om dat mogelijk te maken, dan is dat ook iets wat voortdurend kan gebeuren. En wat ook niet... De natuur is voor veel mensen toch ook de plek waar ze niet geneigd zijn om te zeggen dit wel en dat niet. Dus daarmee is dat een heel goed oefenmoment. Dus het aloude zen-verhaal over jij bent mij en ik ben jou, dat is ook iets wat soms wat te sterk uitgedrukt wordt, denk ik. Want het is niet zo dat ik in de war raak met mijn identiteit. Maar het is meer me openstellen, me meer identificeren met mijn huidige ervaring. In plaats van met wat er zich binnenin mij afspeelt. En in mijn huidige ervaring sta jij voor mij. En ben je in die zin onderdeel van mijn ervaring, onderdeel van mij. En het bijzondere van die eenheid is, dat is met behoud van identiteit. Met behoud van individualiteit ook. Dus voor mij is het ook waardevol om bijvoorbeeld ook in de natuur heel vaak op dezelfde plekken te komen. Zodat het niet allemaal eikenbomen of allemaal wilgenbomen zijn, maar die eikenboom en die wilgenboom en ook die koe. Om ergens je mee te verbinden, moet je het ook als het ware tot een persoon, in ieder geval tot een individu maken. En dat vind ik daar zo leuk aan, om steeds zo'n gebied als dit heel goed te leren kennen.
Maar ken jij de koeien ook die daar staan?
Die koeien niet. Die koeien die vinden menselijk gezelschap niet fijn. En ze gaan ook opzij. Dus als ik er zo eens een tijdje naar kijk, dan herken ik wel van, oh, dat is die. Dat... Want al die horens, die zijn allemaal verschillend. En een tijd terug was er ook één koe, die zat altijd alleen. Maar ik dacht ook, ja, een koe alleen, terwijl een koe een kuddedier is, daar is dus iets mee. Dus een beetje voorzichtig maar.
Ja, want die horens, dat is niet misselijk, zeg. Die zijn echt heel vervaarlijk.
Ze maken je hartstikke dood, ja, als ze boos zijn.
Ja.
Ja.
Toen ik Jan eerder vroeg welke zenmeesters expliciet over de natuur hebben gesproken, kwam hij als eerste met Dongsan of Tozan in het Japans op de proppen.
Tozan die gaat rondzwerven omdat hij een leraar zoekt. En de vragen die hij heeft, die zijn ook nogal intens. En hij heeft ooit eens gehoord, en dat was kennelijk iets wat hem erg aansprak, dat er een leraar was die leerde dat ook alle onbezielde wezens de dharma tonen. En dat begreep hij niet. En hij komt dan op een gegeven moment bij Yun Yan. Dat wordt ook uiteindelijk zijn leraar. En die vraagt hij daarnaar. Dus iedereen die hij tegenkomt vraagt hij, hoe zit dat nou? Wat is dat nou? En dat vraagt hij aan Yun Yan ook. En Yun Yan die legt hem wat uit. Ja, dat zegt hem allemaal niet zoveel. En die haalt dan een tekst aan uit de Amitabha Sutra. Dat is het zinnetje. De meren en rivieren, de vogels en de bossen, allemaal bezingen ze de Boeddha, allemaal bezingen ze de Dharma. En toen brak dat echt, dat inzicht tot hem door. En daar schreef hij een gedichtje over, wat iets laat zien over, nou, hoe we hier ook een beetje rondgekeken hebben. Wat in de buurt komt van die intimiteit met de werkelijkheid. En dan schrijft hij, ongelooflijk, ongelooflijk, onbezielde dingen verkondigen de dharma. Het is onvoorstelbaar. Het is niet te begrijpen als oren het horen. Als ogen het horen, kan het begrepen worden.
Daar moet ik nog wel eventjes over denken. Of juist niet waarschijnlijk.
Ja, dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen. Ik denk dat het iets aanduidt van al je zintuigen open. Een soort totaalbeleving van deze werkelijkheid.
Wie was die Tozan eigenlijk?
Ja, het is een van de vroege zenleraren. Iets van de 8e, 9e, misschien 10e generatie na Bodhidharma, schat ik. Dus dat is nog voor het jaar 1000. Zo rond 900 ongeveer.
Dus die verhalen zijn allemaal mondeling overgedragen?
Dus ongetwijfeld ook een heleboel verzonnen om iets duidelijk te maken. En dan maakten ze zich echt niet zo druk over of het echt zo gebeurd was of niet. Zoals die 5 gradaties van Tozan, 5 manieren van de werkelijkheid te zien bijvoorbeeld. Nou, die kom je in allerlei teksten kom je ze verborgen tegen.
Maar is dat iets wat jij gebruikt?
Die zijn een beetje ingewikkeld. Nou, ik vind de manieren van zeggen, van wat voor manieren van in de werkelijkheid zijn, bestaan er. En daar kun je allemaal, ik zal maar zeggen, vrij gebruik van maken. En het gaat, als je het onderscheid van het absolute en het relatieve ziet. Hè? Het relatieve, ons dagelijkse gedoe. Of het absolute, met de ogen van de eeuwigheid kijken. Het is allemaal bedacht, maar het kan een goed hulpmiddel zijn. En dan gaat dat over het absolute zien in het relatieve. Het relatieve zien in het absolute. Aankomen in het absolute. Het absolute en het relatieve die wat meer bij elkaar komen. En uiteindelijk is het 5e stadium dat die volledig in elkaar geïntegreerd zijn. Dat je het absolute in het relatieve altijd ziet. Het relatieve in het absolute ziet. En dat klinkt op deze manier, klinkt dat natuurlijk heel abstract.
Ja, nogal.
Maar als je...
Want kan jij vanuit het 5e stadium naar de koeien kijken en zie je dan iets anders dan wat je nu ziet?
Nou, ik denk dat daar bijvoorbeeld bij hoort wat ik net vertelde. Als ik hier aanwezig ben en dat geheel zo waarneem. Het grote wonder is dat individualiteit gewoon intact blijft. Ik kan me volkomen één voelen, volkomen verbonden voelen met mijn omgeving. Maar zoals een bekende zen-uitdrukking dan zegt, ik weet nog wel wanneer ik jarig ben. Snap je? En op die manier ook naar anderen kijken en ook naar een boom kunnen kijken. Een boom is niet een van die vele appelbomen. Nee, het is die appelboom. Dat is een manier die ik heel, heel waardevol, heel, heel intiem ook vind. Dat is de intimiteit waar ook compassie uit voortkomt. Want dat maakt ook heel erg zichtbaar dat alles wat leeft verwondingen met zich meedraagt. En ook de levenskracht heeft om daar bovenuit te komen.
We staan nu echt aan de rand van het water. Oh, kijk nou, die ooievaar.
Ja, die is daar net aangekomen, landde daar net.
Die is een beetje aan het pootje baaien.
Ja, die is nou echt eten aan het zoeken.
Dat is zo mooi met die statige gebaren zo.
Ja, ja. Ja, die lust echt alles hoor. Vis, kikkers, wormen, maakt niet uit. Maar als er ringslangen zijn, dan vangen ze die ook.
Dit wordt nu wel een beetje spannend, want we gaan nu echt vlak langs die grote Schotse hooglanders voorbij lopen. Dus het is een beetje het noodlot tarten toch wel.
Zo te zien zijn ze niet hier links van die greppel. En daar blijven wij langs gaan. En aan de andere kant zie je dat die koeien tussen de struiken wat liggen uit te rusten en te herkauwen. Dus daar komen we redelijk dicht langs.
Oh ja, deze is nu wel heel dichtbij, Jan.
Die ziet ons nu opeens. Die had ons niet in de gaten, hè?
Okay.
Die schrok opeens op. Dus die zit nou heel goed op te letten. Wat zal het zijn? Meter of 40, 50 wel.
En, minder, denk ik, hoor.
Minder. Maar dan betekent het dat we dit spoor niet verder moeten volgen. Want dan gaan we toch tussen de koeien door. Mm. En dat vinden ze niet fijn. Dus dan moeten we hier een beetje links afslaan. En dan kunnen we om ze heen. Dan hebben ze geen last van ons.
En dan gaan we.
Die houden ons ook in de gaten, zie je?
Ja. Ze zijn wel heel mooi, hè? Zo'n mooie roodbruine kleur. En een beetje... Ja.
Die heeft nog
lange
kleine
pony.
Horens, zie je, dus dat is een jong dier.
Ja.
Ja. Ik hoorde net, maar ik weet niet of de microfoon dat kan registreren, wat gemauw van buizerds. Maar misschien komen we straks wel wat dichterbij, want er zitten daar ergens een paar buizerds. Weet je wat ook helpt? Als je zo een beetje rondscharrelt, dan zullen ze dat niet zo gauw als gevaar bestempelen. Terwijl als je echt in één rechte lijn heel doelgericht ergens op afgaat, dan denken ze van, oh, wat er gebeurt daar, in de gaten houden.
En moet je ze nou wel of niet aankijken?
Nee, niet. Nee, absoluut niet. Geen oogcontact, want oogcontact is agressief gedrag. Zij kijken ons wel aan, want zij willen ons wegkijken. We kunnen nu het beste gewoon hier doorsteken naar de rivier.
Dat is een koolmees. Die toet, die toet, die toet, die toet.
Deze.
We hoorden net die koolmees zo hard.
Ja.
En toen dacht ik, oh, die koolmees is veel harder dan de...
Nee, de tjiftjaf. De tjiftjaf, die roept zijn eigen naam. Tjif, tjaf, tjaf. Dit is een tjiftjaf. Ik hoor een alarmroepje van een pimpelmees, weer een tjiftjaf.
Maar die koolmees,
ja,
daarnet...
Ja, nou, stil.
Die was heel hard.
Ja,
vergeleken
ja.
bij de andere vogels was die veel harder.
Ja, ja.
Maar die heeft ook een vrij uitgebreid repertoire, begreep ik.
Ja, ja, ja. Die heeft maar een paar tonen en dan kan hij een heleboel verschillende riedeltjes mee maken. Bijvoorbeeld tu, 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 tu. Of tu, 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 tu. Allerlei dat soort variaties. En daar zit een heel leuk verhaal aan vast. Koolmezen die zijn heel, heel slim. En als je een beetje een macho koolmees hebt, een oude, ervaren koolmees, dan lukt die het ook om een heel groot terrein voor zichzelf op te eisen met meerdere vrouwtjes erin. En wat hij dan doet, is dan heeft hij verschillende zangposten. Dus dan gaat hij steeds verkassen, dan is daar zingen, dan is daar zingen, dan is daar zingen. En dan onthoudt hij precies, op die zangpost zing ik dat liedje en op die andere zangpost zing ik een ander liedje. En dan komt er een andere koolmees, die zoekt zeg maar een terrein. Zeg maar een jonge, onervaren koolmees. En die merkt al van, oh, hier zijn er zoveel verschillende, hier is geen ruimte meer voor mij. Maar het is gewoon die ene koolmees die dat op zo'n manier doet. Dus die blazert de kluit.
Maar heeft hij dan ook contact met al die vrouwtjes? Heeft hij daar een soort amoureuze relatie mee?
Ja, er worden nog steeds, want het is natuurlijk heel lastig om dat te onderzoeken. Ik meen zelfs dat er in zo'n situatie soms ondergeschikte mannetjes zijn die gepaard zijn met een vrouwtje en meehelpen om de jongen op te voeden. Maar de jongen zijn van de macho.
Oh ja.
Ja, dat is dat soort dingen. Ja. Er zijn wel meer vogels die dat soort trucjes uithalen hoor. De hegemus doet dat ook. Dat is het vrouwtje regelt dat. Die kiest een mannetje, een lekker stoer mannetje. En die regelt vervolgens één of twee andere mannetjes die helpen met het opvoeden van de jongen. En die laat ze ook paren. Maar die spermapakketjes, dat zijn van die pakketjes met een vliesje eromheen bij vogels. Daar gaat ze meteen naar de paring mee, naar het stoere mannetje waar ze de jongen van wil hebben. En ze gaat gebukt voor hem zitten en hij pikt dan het spermapakketje eruit. Zodat hij zeker weet dat de jongen van hem zullen zijn. En het andere mannetje, dat wordt gewoon genept, maar die helpt wel met de jongen opvoeden.
Oh, echt?
Ja, joh.
Nou, zeg.
Er wordt wat bedrogen in de natuur.
Ja, maar dat ja. zou... Wat een genieuze proces.
Ja.
Jij doet toch ook vogelzangwandelingen?
Ja, ik doe het 's avonds, want 's ochtends vroeg vind ik te belasten. Want dan moet je eigenlijk voor zonsopgang al beginnen. En ik hou dat ook klein. Ik doe dat gekoppeld aan de plaatselijke IVN-afdeling. En we hebben daarbij ook afgesproken dat we daar geen publiciteit verder aan geven. En dat er dus voor...
Dus nu allemaal even je oren dicht doen.
Ja, maar dat geeft niet, want het is gewoon voor leden van de IVN. Want anders wordt die groep te groot. Maar wat we dan doen, is 's avonds, vanaf dat het zomertijd is, een anderhalf uur naar vogelzang luisteren. Maar dat is heel erg gericht op mensen willen dan graag leren om wat ze horen ook op naam te brengen. Want als je heel veel vogels hoort zingen, dan wordt dat gewoon één grote brei. Maar als je een heleboel vogelgeluiden kent, is dat niet meer één grote brei. Dan hoor je in het hele concert al die verschillende vogels. Het valt niet mee, je moet er echt veel tijd aan besteden, veel oefenen om dat goed te leren. Dus de meeste mensen die het heel leuk vinden, Die komen elk jaar terug. Ja, leuk.
Wat is dat?
Dit is een grasmus. Die krast ook een beetje. Hij is nu weer stil. Hij is opgeschoven hoor. Ja, en verder hoor je me niet goed meer. Dat is een fazant. Er zit hier nogal wat fazanten. Dit is een kneu. Die zit hier vlakbij een beetje zachtjes te pruttelen.
Wat maakt die voor geluid?
Ja, een beetje gekwetter. Dat is geen heel opvallende zang.
Ik heb een lijstje gemaakt van wat er mogelijk zou rondvliegen. Nou, de fiets hebben we uitgebreid gezien en gehoord. Ja. Heb ik hier ook nog staan? Braamsluiper.
Ja, oh ja, ja, maar ik denk dat hij nog niet terug is, want anders had ik hem wel gehoord. Ja.
Maar waar is hij dan nu?
Onderweg vanuit Afrika hierheen, denk ik. Okay. En de grasmus heb ik nu voor het eerst wel gehoord, net. En helemaal in het begin heb ik de koekoek heel ver weg gehoord.
Maar je vertelde dat je hier in de buurt wel eens een nacht lang hebt doorgebracht.
Er is hier niet elk jaar een nachtegaal. En toen ben ik om een uur of drie 's nachts ben ik daar gaan zitten. En toen heb ik met mijn dictafoon heb ik in de bomen gehangen. En toen heb ik daar gezeten tot 5:30 of zo. Dus die heb ik heel uitgebreid opgenomen. En het leuke is, midden in de nacht zingen er geen andere vogels. Dus dan hoor je zo heel geleidelijk aan die eerste tijd alleen die nachtegaal. En dan komen er een paar vogels bij en nog wat meer. En op het laatst is het echt zo'n heel concert van allemaal vogels. Maar de nachtegaal blijft het meest nadrukkelijk aanwezig. Maar dan met een heleboel achtergrondgeluid van andere vogels. Dat is heel mooi geworden.
Wat is er zo mooi aan het gezang van de nachtegaal?
Nou, het is heel luid en het is enorm gevarieerd. Echt hele mooie klanken. En het is in Nederland vooral een vogel van de duinen. En hier is het echt heel bijzonder als we hier een nachtegaal hebben.
Het lijkt me heel leuk als we die kunnen laten horen. Ja. Jouw nachtegaal van de IJssel. En je vertelde ook dat dat heel mooi aansloot op muziek die je ook graag zou willen laten horen.
Ja.
En dat is een stukje van Messiaen.
Ja.
En die werkte ook heel veel met het vogelgeluiden.
Messiaen die was helemaal idolaat voor vogels. Hij ging echt met een notitieboekje het veld in. En dan ging hij echt opschrijven met notenbalk hoe ze zongen. En het eigenaardige daaraan vind ik, dat ook al weet je er nog zoveel van, en ook al kun je alles met muziek, een muziekinstrument kan het nooit nadoen. En wat ik zelf een heel ontroerend stuk vind, maar ik denk dat als je niet veel naar 20e eeuwse muziek luistert, dat het wel moeilijk toegankelijk is. Maar dat eerste stukje van het kwartet voor het einde der tijden. En dat heeft hij geschreven in krijgsgevangenschap in de Tweede Wereldoorlog. En dat is echt een grote gebeurtenis voor hem geweest. Dat is echt, dat is ongetwijfeld een hele akelige ervaring geweest. En dan het stuk Het Einde der Tijden. Dus dan denk je van, oh, dat gaat over de ondergang van de wereld. Maar hij was heel religieus, heel katholiek. En voor hem was het einde der tijden de wederkomst van Jezus. Dus dat verhaal, dat wil iets uitdrukken over uiteindelijk komt het allemaal goed.
Thank you. Jan Klungers wil graag afsluiten met een laatste verhaal van zenmeester Tozan.
Tozan was in de leer bij zenmeester Yun Yan. Die was al oud en op een gegeven moment, zoals dat in die tijd vaak ging, hij ging zich voorbereiden op een pelgrimsreis. Hij vroeg toen aan Yun Yan: als er nou ooit iemand aan mij vraagt of ik kan uitleggen wat nou de waarheid is die mijn meester onderricht, hoe zal ik dat dan zeggen? En Yun Yan was even stil, die dacht even na en die zei toen: er is alleen maar dit. Beroemde zin. En hij begreep dat niet goed. Dus een diepe zucht. En Yun Yan zei toen: beste Liang, dat was zijn tweede naam, nu je deze grote zaak op je genomen hebt, moet je dit zorgvuldig overwegen. En hij bleef maar twijfelen. Het was echt een grote kwestie voor hem. En hij was onderweg. En hij stak een rivier over. En toen zag hij zijn spiegelbeeld in het water. Hij zag zijn spiegelbeeld in het water. En opeens begreep hij wat het was, waar het over ging. En toen schreef hij het volgende gedicht. Beseffend dat ik het niet ergens anders moet zoeken, alsof het ver van me afstaat, zo ga ik alleen mijn weg. En ik ontmoet het overal. Nu is het precies mijzelf. Maar het is mij niet. Alleen op deze manier kun je alleen maar dit ontmoeten. De oude Chinezen noemden dat niet één en niet twee. En ik vind dat een van de mooiste mysterieuze dingen in het doorgronden van ons bestaan.
Je hoorde deel 2 van het gesprek met zenleraar Jan Klungers. En kijk voor meer informatie over zijn activiteiten op de website zeninsalland.nl. Heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar petjeaf.zenenzo. Jouw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Mailen kan naar info@marloeslazaal.nl. En kijk voor mijn muziek ook eens op mijn Spotify-pagina onder Marloes Lazaal. In juli zullen we weer een aantal live concerten gaan geven. En voor meer informatie daarover kijk je op mijn website marloeslazaal.nl. Over ongeveer 2 weken is mijn gast Diana Vernooy. Zij is boeddhist, voorganger in de ecumenische gemeente De Duif in Amsterdam en zeer actief in de Zen Peacemakers organisatie. Die spirituele beoefening laat samengaan met sociale actie. Een gesprek waar ik me weer erg op verheug. Graag tot dan!